Goedenavond gemeente, onze meisjes, zusters en broeders. Hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat jullie in de kerk zijn of thuis of elders deze dienst meebeleven. In deze dienst zal dominee Plug uit Barneveld voorgaan. De bloemen van deze dag zijn gegaan naar mevrouw van Eldik, Bor, van de wethouder van Lavierenstraat. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen de verzen 1 en 4 van Psalm 95. Komt, laat ons samen, Israëls Heer. De kerkraad wenst u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De Heer Jezus zegt in Matteüs 11, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Laten wij samen zingen uit Psalm 36 en daarvan volgens mij... Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Het tweede vers, Psalm 36, vers 2. Niet? Oh wel. Had inderdaad een verkeerde voor me. Want we zouden wel Psalm 36 zingen, maar na de geloofsbelijdenis. Maar we doen dat nu omgekeerd. We zingen nadat we ons geloof beleden hebben in gehoorzaamheid aan Gods woord en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen uit Psalm 62 en daarvan het eerste en het vierde vers. En in gemeenschap met die kerk van alle tijden en plaatsen belijden we ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. En dat doen we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in ieder van u en van jullie spreekt met mij in het hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij samen bidden om de opening van Gods woord en het licht van de Heilige Geest. Heere onze God, almachtige en barmhartige, liefdevolle Vader in de hemel. Wat legt u ons met het zingen van deze psalm een machtige geloofsbelijdenis op de lippen. Hij is mijn rots. Er kan zoveel in ons leven zijn waardoor we aan het wankelen worden gebracht. In wat we meemaken in ons leven, aan moeite en zorg en verdriet. In wat er gebeurt in ons gezin, in wat we meemaken op ons werk, in hoe het gaat met het ouder worden. We kunnen zomaar aan het wankelen worden gebracht. Zodat we bijkans niet meer weten wat we doen moeten. En waar vluchten we dan heen? We kunnen vluchten in van alles en nog wat er in deze wereld ons allemaal aangeboden wordt. Maar u legt ons deze belijdenis op de lippen. Hij is mijn rots. En we zien ze in gedachten staan in de branding van de oceaan. Rotsen die de eeuwen doorstaan hebben. Hoe zwaar stormen ook beukten en de golven tekeer gingen, onwankelbaar staan ze daar en hebben ze daar gestaan. En als dat beeld bij ons binnenkomt, dan begrijpen we ook wat dat betekent, dat u onze rots bent. Want nog langer dan de eeuwen, waarin die rotsen de golven en de stormen doorstaan hebben, bent u de eeuwige God die staat. En uw woord dat staat. En uw genade staat. En het wankelt niet. En als dat in ons leven binnendringt, in ons hart geloofd wordt, dan kunnen we inderdaad zeggen, ik zal nog wankelen, nog bezwijken. Wat een geweldige genade is dat. Heere, geef dat we zo onze rust voor de eerste keer, maar ook telkens weer opnieuw bij u mogen vinden. In Jezus Christus, uw Zoon. De vaste rots van ons behoud. Laat ons steunen op zijn trouw. En spreek zo uw woord ook vanavond tot ons. Kom met uw Heilige Geest. Zodat de woorden die we lezen ook hun weg mogen vinden in ons hart en leven. Spreek zelf tot ons, Heere, dat het uw stem is die we mogen verstaan. En wees ons in alles nabij. Als we luisteren en spreken, zingen, begeleiden, en geven en wanneer we met en voor elkaar ook mogen bidden. Laat alles in deze dienst zijn tot eer van uw naam en tot opbouw van uw gemeente. In de naam van onze Heer Jezus Christus bidden wij u dat. En op grond van zijn volbrachte werk, uit genade alleen. Amen. Gemeente, wij lezen vanavond uit het Aloude Testament, Psalm 131. En uit het Nieuwe Testament uit Hebreeën 4. Psalm 131, dat is onze eerste lezing. En het woord van de Heere komt daar tot ons, een pelgrimslied van David. Heere, mijn hart is niet hoogmoedig. Mijn ogen zijn niet trots. Ook wandel ik niet in dingen die te groot en te wonderlijk voor mij zijn. Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht. Als een kind dat de borst ontwend is bij zijn moeder, mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is. Israël, hoop op de Heer, van nu aan, tot in eeuwigheid. Tot zover onze eerste lezing, vervolgens lezen wij uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 13. Hebreeën 4 vanaf vers 1. In dat gedeelte, ook in het voorgaande, heeft de schrijver gehad over het volk van God dat op weg was naar het beloofde land. En hij trekt de lijnen naar het leven als christen. En ze waren op weg naar het beloofde land als op weg naar de rust. En tegelijkertijd hebben ze de rust ook niet gevonden. Althans, velen van Israël hebben de rust niet gevonden, omdat ze 40 jaar langer in de woestijn bleven dan dat ze gedacht zouden hebben. En alleen Jozua en Caleb vanuit de generatie die vertrok uit Egypte, de volwassen generatie die vertrok uit Egypte, gingen het beloofde land binnen. Nou, op dat thema van die rust gaat het in hoofdstuk 4 verder. Hoofdstuk 4 vanaf vers 1 laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven. Terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals hij gezegd heeft, daarom heb ik in mijn toren gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. En dat terwijl zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. Want hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En op deze plaats opnieuw, zij zullen mijn rust niet binnengaan. Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan en dat zij aan wie het evangelie eerst verkondigd was niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid. De reden waarom ze 40 jaar langer in de woestijn moesten blijven. Bepaalt hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden. Wanneer hij zo lange tijd daarna door David zegt, zoals al eerder gezegd is, heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God. Want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Tot zover de lezing uit het woord van onze God, zalig die het woord horen en het bewaren. Zowel in Psalm 131 als in Hebreeën 4 gaat het over de rust. En daar staan wij ook bij stil in Psalm 131 vers 2. Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht. als een kind dat de borst ontwend is bij zijn moeder. Mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is. Tot rust gebracht. Dat zetten we boven de preek. En we gaan ons voorbereiden op de prediking door samen te zingen uit lied 489 uit Weerklank, vers 1, 2 en 4. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht, de dood van Christus voor de zonde. 489, 1, 2 en 4. Gemeente, wij zingen na het amen van de preek zonder verdere aankondiging uit Psalm 131, vers 1, 2 en 4. Psalm 131, 1, 2 en 4. Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht. Als een kind dat de borst ontwend is bij zijn moeder. Mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is. Tot rust gebracht. Gemeente van de Heer Jezus Christus door hem en tot hem geroepen. Je zingt het zo mee. Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. Ik rust, zo eindigt het dan. En voor de zekerheid wordt het een paar keer herhaald. Ik rust in u alleen. Of de woorden van Augustinus schiet hij in gedachten uit zijn belijdenissen. Allereerste autobiografie zou je kunnen zeggen die ooit verscheen. Ons hart is onrustig in ons totdat het rust vindt in u, o God. En Psalm 131 spreekt dus over mijn ziel, die tot rust en tot stilte is gebracht. Je ziet het beeld als het ware voor je. Een kindje bij moeder, het was huilend wakker geworden van de honger, heeft het gekregen en is daar na voldoende tot rust gebracht. Prachtig beeld. Misschien ook ergens een herkenbaar beeld. Zeker wanneer je zelf, om het zo maar te zeggen, in de luier zit. Het is een plaatje. Een pareltje. Dat spreekt ergens tot de verbeelding. Het is heel herkenbaar. En tegelijkertijd is het ook zo ontzettend ver weg soms. Want rust, in hoeverre hebben we werkelijk rust? Je bent, althans zo gaat dat bij mezelf, in de weken voordat je op vakantie gaat nog even druk aan het werk. En dan weet je, straks komt er een periode van rust. Nou ja, het ligt ondertussen alweer even achter ons, althans voor de meeste van ons. En misschien ben je al heel snel, nadat je weer aan het werk gegaan bent, voor je gevoel al lang weer toe aan rust. Zoveel komt er op je af. Zoveel neem je met je mee. Het is de drukte thuis en op je werk. Het zijn de dingen die je bezighouden, die constant door je gedachten gaan. En zelfs als de kinderen al lang uitgevlogen zijn en je misschien zelfs alleen bent achtergebleven, dan is dat nog niet direct een garantie dat het dan ook rust brengt. Ook het ouder worden kan de nodige onrust met zich meenemen. En als het al rustig is in je persoonlijke leven, dan pak je de krant of je kijkt het journaal. En de onrust van deze wereld komt in golven op je af. Aan allerlei geweld wat er plaatsvindt. Oorlogen die maar voortduren. Je kijkt naar wat er in het Midden-Oosten gebeurt. En je vraagt je af, hoe zal dat eindigen? Als het gaat om Oekraïne en Rusland, en dan heb je het alleen nog maar over de dingen die prominent in het nieuws zijn. En dan zijn er ook nog een heel aantal andere bladzijden verderop in de krant waarin de nodige dingen naar voren gebracht worden. Onrust in ons eigen land, rond de politiek, hoe zal dat gaan? We komen nooit ergens tot rust op de een of andere manier, zo lijkt het. Hoe kan David nou zeggen in deze psalm, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht? Nou ja, als er nog geen krant is en nog geen journaal, is dat misschien wel een stuk makkelijker dan vandaag de dag. Want zelfs al blijf je weg bij journaal en krant, dan heb je altijd nog die pingel van de NOS die een pushmelding op je telefoon doet. Weer nieuws, meestal onrust. Ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht. Dat gaat nog een stukje dieper dan de rust waar ik het net over had. We hebben het vaak over ons lichaam tot rust brengen, onze geest tot rust brengen. En hoe moeilijk dat is. Maar als het over je ziel gaat, ja, waar hebben we het dan eigenlijk over? Ziel is een beetje een lastig begrip. Misschien ook een beetje een lastig begrip geworden. Maar wat zegt het ons nog? Onze ziel. Waar heb je het dan eigenlijk over? Als de Heere God Adam schept, formeert uit de klei van de aarde, en hem dan vervolgens de adem in de neusgaten blaast, Gods hemelse mond-op-neusbeademing, dan lezen we daar, en zo werd de mens tot een levend wezen. De oude Statenvertaling staat tot een levende ziel. En daar wordt hetzelfde woord gebruikt als wat hier gebruikt wordt. Het heeft iets te maken met dat God een plek in ons leven wil hebben. Zou je ziel, en blijf maar een beetje in de beeldspraak van deze psalm, zou je ziel misschien kunnen vergelijken met de navelstreng die de hemel met ons leven verbindt. De Heere God zelf, die op ons leven betrokken is. Dat ziel dus niet zomaar iets vluchtigs is of zo. Maar dat het gaat om het feit dat God zegt, ik wil in jouw leven de allereerste, de belangrijkste plaats hebben. En als het daarom gaat, dan kunnen we soms ook zomaar een hele hoop onrust ervaren. Geloof ik dat eigenlijk wel? Dat ik een kind van God ben? Geloof ik dat God werkelijk op mijn leven betrokken is? En andersom, want zelfs als ik dat geloof, andersom is mijn leven wel op God betrokken. Ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht, zegt David. Mijn ziel, dat is dus iets van wie ik ben voor het aangezicht van God. En als er ergens de plek is waar daarover onbekommerd gesproken kan worden, dan is het wel de kerk. Maar ja, tegelijkertijd wordt het dan misschien wel een stuk lastiger inderdaad. Mijn ziel tot rust, kerk en geloof, in hoeverre kun je daarin tot rust komen? Ik hoorde pas geleden een liedje van Martijn Buwalda. Het is 10:00 zondagochtend en ik zit er weer. Mijn hart en mijn ogen zijn beide half open. Ik dacht, ik word vrij als ik mij bekeer. Maar ik heb mijn agenda nog nooit zo snel vol zien lopen. Met foto en groet let ik heel goed op, want dan deelt iemand mee wat we organiseren. Een cursus of 10 en geeft u zich snel op. En nog een vergadering om te noteren. Wanneer is de cursus agenda beheren? En dan, bijna cynisch in het refrein, wie eeuwig wil leven wordt chronisch moe, je komt bijna niet meer aan Jezus toe. Ik weet niet of dat nou de beste woorden zijn aan het begin van een nieuw winterseizoen. Maar eerlijk gezegd, dat is een beetje het oordeel over een dominee, dat je nou helemaal veel vergadert en dat er allerlei dingen in de kerk hebt, maar het kan je zomaar als gewone kerkmens ook overkomen. Kom je dan inderdaad bijna niet meer aan Jezus toe? Mijn ziel tot rust gebracht. Zelfs in de kerk is dat blijkbaar nog niet zo eenvoudig. En David houdt het ons voor. Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht. Gemeente, Psalm 131 is niet zo'n hele lange psalm. Het is maar een paar versen, 3 versen. Een korte psalm om te lezen, maar het is nog niet zomaar een korte psalm om te leren. Daar heb je je leven lang soms voor nodig. Het is het lied van een kind. En tegelijkertijd is het absoluut geen kinderachtig lied. En misschien voor je gevoel ook wel een tegenstrijdig lied. Tenminste, bij mij wel. Als iemand dat nou zo zegt, hè, mijn hart is niet hoogmoedig, mijn ogen zijn niet trots, ik wandel niet in dingen die te hoog en te wonderlijk zijn. Als mensen dat soort dingen over zichzelf gaan zeggen, dan denk ik bij mezelf, ja ja, dat zal wel. Als je dat zegt, dat klinkt toch hoogmoedig en trots en ongrijpbaar ver weg. Ik heb daar helemaal geen last van, schijnt David te zeggen. Ik ben tot rust gebracht. Sterker nog, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Nou, als iemand dat zegt, dan gaat er bij mij een stemmetje klinken. Die zegt van, nou, dat klopt niet met de catechismus. Want ja, dan ben ik onbekwaam tot het goede en geneigd tot het kwade. Ik weet niet, maar daar spreekt deze psalm helemaal niet over. Hoogmoed, trots, het verkeerde doen. Het is nou juist datgene wat ons mens zijn zo vaak stempelt. En je zult het maar van jezelf durven zeggen. En dan al die ik en mij woorden daarin. Het lijkt wel het gebed van die man die vooraan in de tempel staat, in het verhaal dat Jezus vertelt. Ik dank u voor dit en dat ik zus ben en zo, en dat ik niet zo ben als die kerel daarachterin. Die tollenaar. Ja, dan komt de hoogmoed je ook tegemoet in die gelijkenis. Hoe zit dat eigenlijk? Bereikt deze psalm niet precies het omgekeerde van wat het beoogt? De afgelopen jaren ben ik zo rond de zomervakantie steeds bezig geweest met het bepreken van die pelgrimsliederen. Psalm 120 tot en met 134 zijn 15 psalmen. En ik was al heel lang blij dat het er 15 waren, want deze kon ik dan mooi overslaan. Want voordat je dan bij 15 bent, ja, op een gegeven moment moet je er toch aan geloven. Psalm 131. Lastige psalm. Toch een beetje een bepaalde achterdocht als het zo geschreven wordt. Maar ja, het staat wel in de Bijbel. En dan kan ik wel zeggen, dat ligt me niet. Maar dan moet ik misschien wel anders gaan liggen. En die achterdochtige onderbuik, en misschien herken je daar wel iets van, belemmerde mij in elk geval in het lezen. Want hoe lees je nou zo'n psalm? Ja, van begin tot eind, oké. Van A tot Z. Maar dat betekent dus wel dat je moet doorlezen. Dat je niet moet blijven steken bij het begin. Want dan verzand je inderdaad. Kijk, zie maar hoe die psalm begint, hè. Heren. God zelf wordt hier aangesproken. Dat is het eerste woord. Na de aanhef. Een gebed. Maar wat is het nou voor gebed? Is het inderdaad het gebed van die fariseer in de tempel? Misschien heeft hij zich er wel verkeerd door laten inspireren door deze psalm. Dat zou zomaar kunnen. Maar als je doorleest, niet blijft hangen bij vers 1, maar doorleest, dan ontdek je dat deze psalm een gebed is van iemand die juist wel zijn plaats heeft geleerd. Er zit een tegenstelling in deze psalm. In het Hebreeuws begint iedere zin van vers 1 met niet. Niet is mijn hart hoogmoedig. Niet zijn mijn ogen trots. Niet wandel ik in wat te groot en te wonderlijk voor mij is. Ja, dat levert geen fraai Nederlands op. Dus moet je het wel wat omkeren. Mijn hart is niet hoogmoedig. Mijn ogen zijn niet trots. Maar het begint in het Hebreeuws dus met niet. Daar ligt alle nadruk op. Dit is het dus niet. Voordat je ook maar denkt dat het ergens bij jouzelf te vinden is, niet dus. Wat dan wel? Wat dan wel? het tegenovergestelde. Zeker. Voorwaar. Je kunt ook zeggen, integendeel, dat is het eerste woord van vers 2. Wat is het wel? Een tot rust gebrachte ziel. Dus niet in wat mijn hart allemaal verlangt. Kijk, dat zijn van die dingen, daar kan een ander niks van weten. Hè? Dat gebeurt allemaal in je hart. Wat je van een ander vindt, hoe je naar jezelf kijkt, hoe je zelfbeeld is, kan soms heel negatief zijn, maar blijkbaar ook iets te positief. Een stukje verder gaat het als het over de ogen gaat. Mijn ogen zijn niet trots. Dan gaat het van binnen langzaam maar zeker naar buiten toe. Je zou van die ogen kunnen zeggen, nou, ogen als spiegel van de ziel. Iets wat er in een dat kun je zien in iemands ogen. En die ogen, die nemen wat in de buitenwereld gaat is. De ogen als een soort van toegangspoort, mijn ziel en mijn lichaam. En dat zicht is voor iedereen mijn handel en mijn wandel. Dus vanuit het binnenste komt David vanzelf bij het leven terecht. En dat hart moet dus niet hoogmoedig zijn. David zegt, mijn hart is niet hoogmoedig. En mijn ogen niet trots. En ik wandel niet in wat te groot en te wonderlijk voor mij is. Maar het tegenovergestelde is het geval. Zeker, voorwaar, integendeel. En dan blijkt inderdaad van trots, hoogmoed en dat gaan in te grote dingen geen sprake. Want stel je voor, hè. Je bent koning van Israël. En dat is nog wat anders dan koning zijn in Nederland. Want dan moet je gewoon opschrijven, bijvoorbeeld de troonrede, wat de regering vindt. Dan doet je eigen mening er niet toe. Maar als koning van Israël was David soeverein vorst. Wat hij zei moest gebeuren. Hij hoefde zich door niemand de wet te laten voorschrijven. Hij was zelf de wet. En zou iemand in zo'n positie zichzelf dan vergelijken met een kind? Een hulpeloos kind. Dat is nogal geen degradatie. Een kind dat, ja, wat valt er over dat kind eigenlijk te zeggen? Is dat inderdaad een kind dat net bij moeder gedronken heeft, klaar is? Het pas gespeende kind dat rust, dat zich stil bij zijn moeder vindt, zoals we straks gaan zingen. Het is nou eenmaal de berijming die we kennen. De vertaling in Psalm 131, de herziene statenvertaling zoals we die gelezen hebben, komt dichter bij de betekenis. Het gaat over een kind niet dat net gevoed is, maar over een kind dat geen borstvoeding meer krijgt. Dus het gaat niet over een moment in het baby zijn, maar het gaat over iets vlak daarna. Als een kind geen baby meer is, als een kind geen borstvoeding meer krijgt. Dat was in Israël zo rond de 2-3 jaar. Nou, dan ben je een peuter, hè? Is het ook alweer? Ik ben 2 en ik zeg nee. En ik ben 3 en nog steeds niet. Zo'n kind is op weg naar de volwassenheid uiteindelijk, als je het in het grote perspectief ziet. Naar het moment dat het definitief de deur achter zich kan sluiten en op eigen benen gaat staan. Dat moment van het afraken van borstvoeding is dan een belangrijk moment. Dan ben je dus niet meer lichamelijk afhankelijk van wat je moeder je geeft. Het is een stapje. Zo rond het leren lopen, stapje voor stapje. Maar dat wil niet zeggen dat het kindje ook los is van zijn moeder. Lichamelijk misschien wel, maar geestelijk absoluut niet. Ga weer bij mama terug. Hoofd gestoten of zo tegen de punt van de tafel. Gestruikeld bij het lopen. En dan huilend bij mama terechtkomen, lekker tegen haar aanzitten, duim in de mond, even kroelen, gekalmeerd worden en getroost. Dat is nou niet bepaald het beeld van een koning, vindt u wel? En toch vergelijkt David zichzelf daarmee. Hij durft het aan. Hij heeft de vrijmoedigheid gekregen om zich daarmee te vergelijken. Een kind dat net peuter geworden is. Zo heb ik mijn ziel tot rust gebracht. Mijn ziel, weten we nog? Mijn ziel, datgene wat mijn leven verbindt met de hemel. Mag ik zeggen, zo heb ik vrede gevonden, rust gevonden bij God. Als een kind aan Gods vaderhart. Dat gaat niet vanzelf. Dat is ook niet logisch. Dat is niet iets wat we zomaar even doen. Eerlijk gezegd, er zijn meer momenten dat ik daar niet aan toe ben en dat ik daarin op mezelf helemaal niet terugvind. Want dat ik zeg nee en ik doe het niet, dat blijft op de een of andere manier in ons leven hangen. Zeker als het gaat in onze verhouding tot God. Dat ik een kind van God mag zijn, ligt zeker niet aan mij. Dat is wat God zelf tegen me zegt. En daar, gemeente, past de ootmoed bij. Niet die hoogmoed. Dan moeten we van onze trots afgebracht worden. En leren om niet te gaan in dingen die te hoog en te wonderlijk voor ons zijn. De Heer Jezus zegt, wie niet wordt als een kind, die zal het koninkrijk van God niet binnengaan. Daar gaat het hier over. Laat het los, je hoogmoed. Leer het af, je trots. En zoals dat kind terugkeert telkens weer opnieuw bij zijn moeder, zo word ik telkens weer opnieuw aangespoord om bij mijn vader terug te komen. Die mij nooit heeft afgewezen. En die nooit mijn gebed gehoor ontzegd heeft. Wat je ook doet. Wat je ook gedaan hebt. Wat je ook uitgespookt hebt in je leven. Dat zei mijn moeder dan. Als ik thuis kwam met een scheur in mijn broek. Wat heb je nou weer uitgespookt? Ja. Maar deze vader die heet mij welkom. Daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. Daarop, zongen we, wil ik gelovig bouwen. Getroost wat mij ook wedervaart, mij aan Gods vaderhart vertrouwen, wanneer mijn zonde mij bezwaart. En steeds vind ik daar opnieuw bereid, oneindige barmhartigheid. Niet hoogmoedig, niet trots, niet gaan in wat te hoog en te wonderlijk voor mij is. Zou je kunnen zeggen, niet meer. Daar is iets gebeurd. David, die grote machtige koning, die altijd alles zelf kon bepalen, die heeft dat moeten leren. Ik ben als een kind bij God. Ik moet leren af te leren. Zo. Ga er maar aan staan. En het is de vraag of het ons lukt om iets af te leren, slechte gewoontes. Dus je leert ze snel aan, maar voordat je ze afgeleerd hebt, vraag het maar eens aan iemand die aan de drank geweest is. Dan kun je niet zeggen, nou dat doe ik voortaan maar een klein beetje of zo. Nee, dan moet je soms helemaal van afblijven, omdat je voor je het weet er zomaar weer helemaal middenin zit. Het niet meer doen is nog wat anders dan iets afgeleerd hebben. Dat is een levenslang proces. En dat is met allerlei andere voorbeelden wel best aan te vullen. En zo spreekt David voor Gods aangezicht. Dit gebed. Deze psalm. Rust bij u. Juist. Als het spookt in je leven. Als de stormen te keer gaan. Als de golven op je leven beuken. Wat een onrust. als ik te horen krijg dat er voor mij geen genezing meer mogelijk is? Als ik te horen krijg dat een van mijn kinderen, ik had het idee dat ze gelukkig getrouwd waren, in scheiding liggen. Als ik merk dat het ook in mijn eigen huwelijk niet goed gaat. Als ik me zorgen maak om mijn kleinkinderen. Misschien wel juist als het gaat om dit, het leven met God. Wat kan er een onrust in mijn leven zijn? En dan heb ik het nog niet eens over die dingen die om ons heen allemaal gebeuren. Wat er hier in mijn eigen kleine leven plaatsvindt. Dat geeft al onrust genoeg. En dan moet ik niet vergeten dat heel veel van die onrust ook nog eens veroorzaakt wordt door mezelf. In mijn hoogmoed, in mijn trots, in mijn gaan, in wat te hoog en te wonderlijk is. In wat ik voel, in wat ik zie en in wat ik doe. En dan zegt David, voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht. Mooi is dat. Kun je jaloers op worden. Denk je, ik wou dat ik dat ook had. Maar wat David nou niet vertelt, en dat is misschien wel waar we het meest nieuwsgierig naar zijn. Dat is het hoe. Hoe wordt mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht? Hoe breng ik mijn ziel tot rust en stilte? Ik heb het gedaan, zegt David, maar hij zegt niet hoe. Hij vergelijkt het met een kind bij moeder, maar dat laat me nog niet zien van dat hoe. Hoe word ik tot rust en tot stilte gebracht? Nou, ik vroeg net van, ja, het is maar de vraag hoe je deze psalm leest. Nou ja, van begin tot eind. Gemeente, als je dan bij het einde aankomt, dan ontdek je dat de sleutel in het slot zit. Ik bedoel dus in het einde van de psalm. Israël, hoop op de Heere, van nu aan tot in eeuwigheid. Dat is een geweldige aansporing, hè? Als Israël dit zingt, zijn ze op weg naar de grote feesten in Jeruzalem. Daar zijn die pelgrimsliederen, die liederen Hamaalot, zo stond het in de Oude Statenvertaling, hè? De liederen Hamaalot, de liederen van het omhoog gaan, de liederen van de opgangen, daar zijn ze voor bedoeld. En dan was er iemand die zong en dan waren er die antwoorden en men zong tegen elkaar in en men bemoedigde elkaar. Israël, hoop op de Heere van nu aan tot in eeuwigheid. Als je nou denkt, ik raak het kwijt, hoop op God. Een prachtige bemoediging is dat. Een geweldige aansporing ook. Maar als je even terugleest, die psalmen staan met elkaar in verband. In ieder geval dat het allemaal pelgrimsliederen zijn. En je gaat één psalm terug. Dan lees je in psalm 130 vers 7. Laat hopen op de Heere. Want bij de Heere is goede tierenheid. En bij hem is veel verlossing. Ergens zijn psalm 130 en 131 aan elkaar verbonden. Bij hem is veel verlossing. Waarvan dan? Nou, daar gaat psalm 130 over. Van de ongerechtigheden. Als u hier op de ongerechtigheden let, wie zal bestaan? Waar hebben we het dan over? Nou, precies over deze dingen, die ongerechtigheden. Hoogmoed. Trots. Dat gaan in wat we eigenlijk niet aankunnen. Als we nou weer teruggaan naar de Bijbel, dan komen we dat toch tegen in het verhaal waarin Adam en Eva zichzelf ontgaan. Het heeft alles met trots en hoogmoed en het wat te hoog is. Misschien wel letterlijk, maar in elk geval figuurlijk pakken en eten. Wie zal bestaan? Want daar staan we, daar zijn we allemaal schuldig aan. Probeer het met je eigen leven maar eens te ontdekken. Waar zit het bij mij eigenlijk als het gaat om trots en hoogmoed? En het gaan wat ik niet aan kan. Wie zal bestaan? En dan, maar bij de Heere is vergeving. Opdat hij gevreesd wordt. gebeurt het. Waar vergeving geschonken in wordt, daar wordt een ziel tot rust gebracht. Daar brengt Jezus Christus mijzelf tot rust. Kom naar mij toe, vermoeide en belaste, en ik zal u rust geven. Rust voor je ziel. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ja, daar hoeven we niet zwaar aan te tillen, omdat Jezus dat gedragen heeft, onze zondeschuld. En wat we terugkrijgen is zijn liefde, dat is vederlicht. Maar het is wel een last om te dragen. Want dan worden we zelf opgeroepen om lief te hebben. We merken wel dat dat dwars tegen hoogmoed en trots en het gaan wat te hoog is ingaat. Maar het is de weg die hij voorgegaan is. Het is de weg waarin hij de verlossing bewerkt heeft. Waarin hij zichzelf gegeven heeft om ons te redden. Daar, gemeente, daar wordt rust gevonden. Daar rust mijn ziel van smart. Ware rust. Dat is die rust waarvan de schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt dat die overblijft voor Gods volk. Wat is dat Gods volk? Ja, dat begint met Israël. Je hebt de belofte gekregen, jullie gaan de rust binnen. Maar zelfs het beloofde land binnengaan is nog niet de rust binnengaan. En dan nog beseffen dat een groot deel van het volk nooit het beloofde land gezien heeft. Zelfs Mozes niet. En toch blijft er rust over voor het volk van God. En dan trekt hij de lijnen door. Dan trekt hij de lijn door naar Jezus Christus. En dan heeft hij het over de rust. De rust waarvan gesproken wordt in Psalm 95. De eerste psalm die we vanavond samen zongen. En weet je wat een aardige van het woord rust is? In het Grieks staat daar een woord, daar is ons woord van pauze vanaf, voor pauze van afgeleid. Heel bijzonder. Dus als je nou pauze hebt, hè, school, je eventjes mag stoppen met je werk, je rekenen, je taal, met waar je mee bezig bent, en dan mag je buiten, even buiten gaan spelen in de pauze. Als je aan het werk bent en je hebt even een moment rust om een kop koffie te drinken. Pauze. Even wat rust. En een langere pauze als je 's avonds thuis komt en je pas de volgende dag weer aan het werk hoeft. Pauze. En nou heeft de Heere God tegen de mens gezegd, ik geef je een hele dag pauze. Daarom zijn we hier vandaag. De Heere God gaf op de eerste volle dag voor de mens direct een vrije dag. Er blijft een sabbatsrust over voor het volk van God. Ja, waar is dat nou voor bedoeld? Die rust, die ene dag. In ieder geval niet om erover te gaan bakkeleien of je nou de eerste of de zevende dag moet houden, denk ik zomaar. Maar om werkelijk tot rust te komen. Om hier God te zoeken en te vinden. Dat God zegt, dan geef ik je nou een hele dag vrij voor om dat te kunnen doen. Wat een genade is dat. In wat we losgelaten hebben in de zondeval, dat leven met God, die rust met God, en terechtgekomen zijn in hoogmoed en trots, in te gaan wat te hoog en te wonderlijk is. Kortom, in het ongeloof terechtgekomen zijn. En dat afleren. Of in elk geval te mogen worden als een kind bij mijn vader, omdat die vader zijn zoon gezonden heeft. Mijn juk is zacht en mijn last is licht en hier vind je rust. Gemeente, dan hoor je in dit leven het perspectief op de eeuwigheid. Israël, hoop op de Heere van u aan tot in eeuwigheid. Dat is voor ons niet te overzien. Maar het kan een geweldige troost, het mag een geweldige troost voor je zijn. Laten we dat elkaar toeroepen. elkaar daarin bemoedigen. Er blijft een rust over voor het volk van God. De rust die je vindt in Jezus Christus. Dat het niet meer is wie eeuwig wil leven, wordt chronisch moe. Je komt wat van die activiteiten die dan door het hele winterseizoen heen gehouden worden, je dichter bij Jezus brengt. Daar rust mijn ziel van smart. Wie dat gelooft, heeft eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij samen danken en met en voor elkaar bidden. Heer onze God, wij bidden u dat ons dat bemoedigen mag. In het rust vinden bij u alleen. En tegelijkertijd kunnen we zomaar weer in verwarring worden gebracht door die woorden die daaraan vooraf gaan. Want die hoogmoed en die trots en dat gaan in wat te hoog en te wonderlijk is, waar we niet bij kunnen. Het gaat zo makkelijk, zo snel. We gaan zo snel weer die weg op. Sterker nog, voordat we het in de gaten hebben, zijn we er al lang weer op te vinden. Maar u vindt ons daar ook. En u haalt ons er weer af. En u keert ons weer om. En u brengt ons weer bij u terug. Heere, geef dat we zo telkens weer opnieuw onze ziel tot stilte, tot rust mogen brengen. Aan de voet van het kruis. Daar komen we nooit vandaan. En tegelijkertijd geef dat we groeien mogen in uw genade. En schenk ons uw liefde. Ook om die uit te mogen delen om ons heen. Ook als we daar misschien zelf helemaal niet aan toekomen. Wees ons nabij. Schenk ons uw zegen in deze nieuwe week. Bij alle dingen die we te doen hebben. Op school, in onze studie, ons werk, thuis. In de kerk. In de maatschappij. Onze samenleving. Geef dat we ons oog op u alleen gericht houden. En richt ons oog op u alleen. En voor deze wereld bidden we om vrede. Om rust. Dat het geweld tot rust en tot stilte wordt gebracht. Op welke plek ook op deze wereld. Heere, laat zo zien dat uw koninkrijk gebouwd wordt. In Jezus Christus alleen. En daarom bidden wij u, Heere, blijf bij ons. Want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij heel uw kerk. Aan de avond van de dag. Aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst. De nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en in eeuwigheid. In Christus' naam. Amen. Lied 443 uit Weerklank. Dat zingen we nadat uw gaven zijn ingezameld voor de doelen waarvan u de informatie op de beamer ziet. Van harte bij u aanbevolen. Ons slotlied is Weerklank, lied 443. Ik zal er zijn. Gemeente, gaat u van hier in vrede. Verhef uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heer. Voor u, voor jullie en voor een ieder die de Heer op onze weg brengt. De genade van onze Heer, Jezus Christus. En de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.